onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit avontuur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voor u met het zingen van Psalm 144 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 144, vers 1. Gezegend zij de Heere, die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert en strijden. En tot de krijg mijn vingers toebereid. En het tweede. Wat is de mens? Wat is hem te prijzen dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen dat gij hem kent? Wat is het mensenkind dat gij het acht en zo getrouw bemint? En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 144. Thank you. Schriftlezing, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament in de openbaring van Johannes het 21ste hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 8. Schriftlezing, openbaring 21, de versen 1 tot en met 8, voorafgegaan door de lezing van artikel 29 en van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk.
Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predicatie des evangelies oefent. Indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enig hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende den enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vrieden en de gerechtigheid najagen, den warend God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alzo er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door den geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welken zij vergeving hun der zonde hebben, door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantien meer macht en autoriteit toe dan het woord Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk al het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heilig leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die op den troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar den vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al den leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, welke is de tweede dood.
Verrootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Ook vanavond klinken weer die ontzettende woorden die gij zelf hebt laten optekenen. Een poel vol van vuur en van zilver. Een beeld, een aangrijpend beeld van wat de mens wachten staat, die niet in waarheid door u en tot u bekeerd is geworden. En die niet bij die ware kerk hoort, waarvan we ook vanavond gehoord hebben uit de geloofsbelijdenis van onze kerk, waar die aan te onderkennen is, zoals ze naar buiten komt. Maar Heren, we hebben ook gehoord, dat kan dan een kerk zijn die wel zuiver is in haar woordbediening, sacramentsbediening en tuchtuitoefening, maar daar is toch weer een gemengd publiek, koren, onkruid, wijs en dwaas. Heer, het onderscheid gaat overal doorheen en het is één dat we ons inderdaad, zoals wij ook uit de geloofsbelijdenis hebben gehoord, schuldig zijn om te voegen bij die ware kerk, zover het haar uiterlijk betreft in deze wereld. Maar het is tweeën beslissend om bij dat ware volk te horen dat gewassen is door het bloed en geheiligd door de geest van Christus. Heren, dan mogen wij, als nog zo'n kerk er mag zijn in onze dagen, daar u zeer erkentelijk voor zijn. Maar te meer drukt ook dan de verantwoordelijkheid, als we nog onder die zuivere middelen mogen verkeren, dat ze ook aangewend zullen worden tot dat doel. Zuivering van ons hart en van ons leven, bloed en geest. Heren, mag ook deze dienst daartoe nog strekken, als we hier andermaal bij elkaar mogen zijn met een deel van de gemeente. In deze Bijbellezing over de dingen die haast geschieden moeten, die komen zullen, en al heel bijzonder het laatste wat er zal zijn en wat er ook eeuwig zal zijn voor uw kerk. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, de kerk en bruid, versierd voor Raman, die kerk gewassen, geheiligd, die kerk eenmaal zo dorstig, maar nu voor eeuwig van alle dorst verlost, eenmaal hongerig, maar nu nooit geen honger meer. We hebben er al iets van mogen horen. En nu vanavond nogmaals heel nadrukkelijk wie daar zijn zullen en wie daar niet zijn zullen. Dat onderscheid, Heren, dat ons altijd weer bezet moet houden, dat onderscheid. En dat te meer waar het zo nauw luistert, want ja, dan kunnen we nog wel zeggen, aangaan de valse godsdiensten en de beleiders daarvan, dat die vallen onder uw oordeel, te zullen verkeren eeuwig in de poel van vuur en zulfer. Maar hoe moeilijk is het al niet als het gaat over de kerk die uitwendig wel overeenkomt met wat u in uw woord laat optekenen, en bijzonder ook die daarin dat ook beleiden, hartelijk daarmee verenigd te zijn. Maar we weten uit uw woord dat er zoveel zijn geweest, en uw zoon heeft het zelf ook gezegd, niet maar een enkeling, maar zoveel zijn geweest die dat allemaal ook wel meenden en toch te buiten stonden en eeuwig te buiten zullen staan. En dat maakt juist uw volk zo beducht. Aan de ene kant kunnen zij niet loochenen wat in het leven is gebeurd, dat is in geen uithoek geschied. En ze kunnen er wel tot op zekere hoogte getuigenis van afleggen. Anderzijds, toch altijd weer, daar die worm, die knaag, die twijfel. Wanneer ze op hun eigen leven letten, de diepste roerselen van hun geest, zo menigmaal, wat zich daarbinnen verheft tegen u en tegen uw woorden en wet en alles wat van u is. En dan worden mensen vaak bang te moeden, te meer als daar nog geblazen wordt door de vorige duisternis die de twijfel aanblaast, zodat soms zelfs de vlammen hoog opslaan en de mens denkt verteerd te zullen worden. Heere, maar nu staat u ook daarin boven uw kerk, en u komt ook daarin steeds weer voor uw kerk op, dat u haar nooit zal laten omkomen in dure tijd en hongersnood. En u geeft uw volk ook bij ogenblikken weer bevestiging, bijzonder ook onder de bediening van uw woord. Zou gij dat ook vanavond nog willen doen, als er ook hier zijn die geen vreemdeling zijn in Jeruzalem? Hier. En daarom ook daar zullen zijn, in Jeruzalem dat boven is. Heere, wilt u daartoe de prediking niet alleen gebruiken om te onderzoeken hoe het met ons gesteld is, maar ook gebruiken om dat wat er niet is, er nog wel te doen zijn. Dat dat woord ook mag zijn een zwaard dat ons openlegt, ons het diepste roersel aan het licht brengt. Maar ook een zwaard dat zo de ziel, de wond hebbend, ook ruimte geeft voor de balsem om die daarin uit te starten, in die wond. Want ach, u verwondt uw kerk, dan gaat u balsem. Ge hebt ons geslagen, maar doe ons ook herleven ten derde dagen, zegt Hosea. Gedood hebt ge ons en ge doet ons ook weer tot het leven terugkeren. En dat is de werk die u houdt, de werk die u houdt met al uw volk. Hier in deze donkere tijd zal het toch niet anders zijn. En stel daartoe nog de prediking ook in dit avontuur, als we opnieuw getuigen mogen zijn van hetgeen Johannes mocht zien en optekenen, tot lering, tot onderwijzing en tot bekering van een ieder van ons in dit avontuur. Dank dat we hier nog mogen zijn, heren, waar toch iedere dag nog een geschenk is uit uw hand, en we weten hoe broos het leven is, en dat er geen onderscheid is in leeftijd, want van alle leeftijden geldt dat een mens bereid moet zijn en opgeroepen kan worden. Heren, dat ook de jongeren en de ouderen samen hier en daar daarvan diep doordrongen mogen zijn. Heer, u brengt ons hier nog samen. En dat is een groot voorrecht. Te midden van alle zorgen die er ook zijn in onze gezinnen. We weten van gemis, van de dood die komt, liefdepanden meeneemt, eenzamen die achterblijven. Heere, u weet daarvan, wil hen gedenken. Ook de andere zorgen die daar kunnen zijn in de gezinnen. Als er nog zijn die wachten op een oproep om naar het ziekenhuis te gaan. Anderen uit ons midden die een kuur hebben. Heere, wilt gij dat nog zegenen? Die vrees hebben. Hoe zal het nu gaan? Zullen die medicijnen de gewenste uitwerking hebben? Heere, dat zijn zulke zorgen. Wilt u het nog geven dat zo mag zijn? Maar bovenal, dat nou dat lichaam, hoe belangrijk dat ook is, toch niet de hoofdzaak zal zijn, hoewel, als een mens ziek is, dan denkt hij eigenlijk nergens anders aan. Maar dan toch ook dat het in juist die zorgelijke omstandigheden nog eens mag zijn. Een angstig hart te mogen opheffen tot omhoog. om nou ook die ziel door u bearbeid te krijgen tot de ware kennis van u in Christus. Dat bloed der verzoening te mogen ontvangen. Heere, van nieuws geboren te zijn. Heer, u weet de zorgen die er dien aan gaande zijn. Naar het lichaam en naar de ziel, naar de geest, in de verhoudingen die verstoord kunnen zijn, zoveel. Bijzonder vragen we ook om te gedenken. Hoe is Kopperman Dekker het ziekenhuis geweest? Heere, onderzoeken vinden plaats. Behandeling van haar oog. Morgen weer ander onderzoek. Hoe zal het allemaal zijn? De zorgen zijn er u op het allervolmaakst bekend, maar ook de uitkomst van dit alles bij u bekend. Heere, mag het nog goed zijn, maar ook in dit alles om haar te leiden in de eenswillendheid. Dat u het nooit verkeerd doet. Heere, en ook alle andere gedenken wie namen wij niet kennen en die ook in zorgelijke omstandigheden verkeren. Blijdschap mag er ook zijn, we hoorden deze dag dat voor de tweede maal Rick en Henrianne verblijd zijn met de geboorte van een kind. Heere, Ralf mag de naam zijn en wil ook de grootouders in de kerk hier vanavond aanwezig ook geven die rechte dank erkentenis voor deze jongen in het gezin Jansen van de Oude Hoeve. Heere, en u gaat zo door, ook onder ons met leven nog te schenken, nog moeders te bewaren. Ook dat mogen we opmerken. U bent nog goed en goeddoende over ons. Heer, gedenk ook alle anderen die in blijde verwachting zijn. Maar niet minder hen die het gemis van kinderen zo gevoelen, zo vaak als het weer wordt vernomen, dat er een kind geboren is, geboren staat te worden. Heer, in dit alles, toch ook met alle onderscheid die er is, ziek, gezond, in blijde verwachting of als een verstorvene over de wereld. Toch één ding, dat we nu allen mogen komen tot de kennis van u als een in Christus verzoend God. Want ach, al die weldaden zijn groot en ze moeten ons opleiden tot u. Maar als dat niet gebeurt, dan gaan al die weldaden wegen en getuigen tegen ons. En er is maar één ding nodig, dat geldt ons allen tezamen. En laten we daar diep van doordrongen zijn bij alles wat er kan zijn en wezen. Geen God voor het leven, geen borg voor de ziel. Dan hebben we vanavond andermaal gehoord wat dan ons deel zal zijn. Een poel van vuur en zilver. Heren, dan zal aan de weldaden niet meer gedacht worden. Maar er zal alleen maar een schreeuw van verschrikking overblijven. Die kostelijke genadetijd niet te hebben uitgekocht. Heren, nu kan het nog en daarom geef dan nog die genade die noodzakelijk is om die ene zaligmakende genade te ontvangen. Zoals het al uw volk leert, genade om genade te ontvangen, zo nodig. Heren, want we zijn totaal niet ontvankelijk. We zitten in de kerk, we zijn vermoeid, we dutten in, we dwalen af en we zien alweer uit naar het einde. We zitten met zoveel wereldse indrukken. En zo gaat onze tijd, onze kostelijke tijd, maar voorbij. Wil nog eens wakker maken en wakker houden. En zo ons te samen nog verlevendigen door woord en geest. Hier en thuis. Om Jezus willen. Amen. Dag geliefde, u heeft vast wel eens gehoord van Hannibal, een Carthaags veldheer rond 200 voor Christus, die het Romeinse Rijk bijzonder lastig heeft gevallen en tot voor de poorten van Rome is genaderd, schrik der Romeinen geweest. Van deze Carthaagse veldheer wordt verteld dat hij altijd gewapend was. Altijd, ook als hij sliep, legde hij zijn wapens nog niet af. Als hij ging slapen, ging hij met zijn wapens te rusten. En dat is voor ons een voorbeeld, tenminste in het geestelijke leven. Altijd bewapend te zijn. Want de kerk, we hebben er ook vanavond van gehoord, is altijd een strijdende kerk, ook dat is gezegd, strijdende altijd maar weer. En dat is maar niet voor een deel van de dag, dat is 24 uur per dag, levenslange strijd, een levenslang gevecht om in te gaan in de vreugde des Heren, altijd gewapend te zijn. Laat deze Carthagese veldheer in het natuurlijke dan een voorbeeld voor ons zijn in het geestelijke. Altijd die geestelijke wapenrusting het te mogen aanhebben. Maar er is er maar één die ons daarmee kan omgorden. Dat is God zelf. Want je kunt natuurlijk ook vanavond eigen wapens ter hand nemen. Maar let er wel op dat ze van God gegeven zullen zijn. Geliefde, de kerk is een strijdende kerk en we worden er ook vanavond bij bepaald. Als wij lezen in deze vierde Bijbellezing, wat dan de orde van behandeling is, namelijk de versen 7 en 8. Als we daar lezen van de kerk die overwint, en dat vooronderstelt dus een strijd, want zonder strijd zal er nooit een overwinning kunnen zijn. En dat is de tekst, of dat zijn de tekstwoorden moet ik zeggen, die wij vanavond met Gods hulp zouden willen overdenken in uw midden. De versen 7 en 8 van het uw voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 21, waar wij lezen: die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. Openbaring 21, de versen 7 en 8. Die woorden bepalen ons bij een ontzettend groot en eeuwig verschil. Zal ik het zo maar zeggen? Een ontzettend groot en eeuwig verschil. Onderscheid. Vers 7. Die een ontzaglijke erfenis zullen ontvangen. Een hemelse heerlijkheid zal hun deel zijn. Die overwinnen, die zullen alles beërven. Maar vers 8, het tegendeel. Ook een erfenis, een gruwelijke erfenis. Een poel van vuur en zilver, dat is de hel. Wat een erfenis. Een ontzettend groot onderscheid. Dat is waar wij vanavond bij bepaald worden. Twee gedachten. En dat spreekt voor zich. Ten eerste de verkoren. Het verkoren volk. Het verkoren volk. En ten tweede het verloren volk. Dus staan we stil. Openbaring 21 vers 7 en 8. Bij een ontzettend groot en eeuwig verschil. Ten eerste een verkoren volk, ten tweede een verloren volk. Laat ons samen daar ook eerst nog van zingen, dat is Psalm 1. Waar dat onderscheid wat als een rode draad door heel Gods woord gaat, ook nadrukkelijk wordt uitgesproken en uitgezongen. Ja. Uitgezongen op verhoogde toon, maar het zou moeten zijn uit de diepte. Met gebroken klank, als ze er iets van verstaan. Vreugde enerzijds van hen die blijmoedig Gods wet dag en nacht mogen overdenken, bepeinzen en betrachten. Maar ook die anderen die als kaf zullen wegstuiven voor de wind. We zingen Psalm 1 vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zon daar staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en God zien spotten. En het derde, gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 1. Een verkorven volk. Een verloren volk. Vele erfgenaam. Allereerst, en toch wel heel nadrukkelijk en met name, dat verkoren volk van eeuwigheid verkoren tot zaligheid. En dat volk, dat is een strijdend volk, het is u al gezegd. Strijdend, leidend de wereld door. Strijdend om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Geliefde, en dat volk weet van tweeërlei strijd. Want zij hebben ooit, zoals alle mensen, een strijd gekend tegen God. Van nature, zoals wij allen geboren werden, strijden wij tegen God. Wij doen alles om uit Gods handen te blijven. En dat kan op talloze wijze, dat weet u wel. Dat kan openlijk uitroepen, daar is geen God. Hem bestrijden met alle mogelijke middelen. Maar het kan ook hier op aarde, vaak in de kerk zelfs ook, met zeer vrome wapenen. Een zeer bedekte vijandschap. We zullen het vanavond allemaal niet noemen. Maar één ding is zeker, alle mensen van nature zijn vijanden van God. Dat is het getuigenis van Gods woord. Vijanden, haters Gods en der mensen. Strijden tegen God. Willen van God niet weten. Bij God niet horen. In zijn dienst niet arbeiden. Er voor hem niet zijn. Zelf God zijn en zelf God blijven. Kleine zelfstandigen. Kleine zelfstandigen. Hoeft niet groot te zijn. Dat zou nog beter zijn natuurlijk. Maar hoe dan ook, zelfstandigen. Strijden tegen God. Eén vorm moet ik u toch noemen. En ik denk dat dat de meest gepraktiseerde vijandschap is. Namelijk God negeren. Alsof hij er niet is. Met een vrome belijdenis toch leven alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Met de mond belijden. De leer van de kerk beamen. Misschien nog wel voor strijden. Kerkstrijd, nietwaar? En toch leven in de praktijk van alle dag alsof er geen God en geen eeuwigheid is. God negeren. Vijandschap. Kijk, en dat is nou het wonder. Gods volk, een verkoren volk. Dat kent een ogenblik dat die wapens uit handen zijn geslagen. Dat er een andere strijd is gekomen. Eerst een strijd tegen God, maar dan een ogenblik dat een mens stilgezet wordt. Stilgezet wordt. Wat is dat, stilgezet worden? Tot bezinning komen. Een blik naar binnen slaan. En een blik omhoog slaan. En een blik vooruit slaan. Naar binnen. Een goddeloze. Naar boven, er is een God die leeft. En vooruitkijkend. En elk op aarde vonnis geeft. Eenmaal sterven en God ontmoeten. Geliefden, die krijgen met God van doen. En dan worden ze stilgezet. Dan kunnen ze niet meer verder in die weg van zonde zoals voorheen. Maar daarmee zijn ze nog niet bekeerd. Want weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan ze andere wapens gebruiken. En dan moet u mij niet misverstaan. Andere wapens. Het klinkt heel vreemd wat ik nu zeg. En u tekent misschien protest aan. Dat mag, doe dat stilzwijgend. En luister vervolgens ook. Zij gaan bidden. U zegt, ja natuurlijk. Zij gaan bidden. En Gods woord onderzoeken. Oude schrijvers, zo die daar zijn, onderzoeken. Zich bij het volk van God voegen. Ziet u? En dat is goed. Dat moet ook. Maar waarom zeg ik dan toch wapens? Wanneer namelijk deze zaken die gebeuren worden gezien als een grond om voor God te kunnen bestaan. Als de zaligheid dat mensen zeggen, nou bid ik. Nou ben ik ernstig, nou ben ik vroom, dan ben ik van de SGP en van de GBS en al die andere prachtige instellingen die wij een warm hart toedragen, nog veel meer helemaal in het reformatorisch gedachtegoed ingeleid, een voorstel willen van en nog veel meer. Scholen, noem maar op. En daar wordt de rust gevonden. Daar rust die ziel. En die is bij ogenblikken nog ook zeer dankbaar. Hij zegt, Heere, wat is er toch veel veranderd. Hij zegt nog net niet wat die fariseeën zei. Ik dank u dat ik niet ben zoals die anderen. Die nergens het doen. Dat zegt hij niet, maar eigenlijk laat hij dat wel merken. Dat zijn vrome wapens. Begrijpt u het nu? Ja. Als je daarin rust en vergenoegd zijt. En nog steeds met God niet verzoend bent. En zijt je een vijand van God. Met alle vrome wapens. En waar worden die wapens ingezegend? Hè? Als je dit maar doet en dat maar doet, dan komt het wel goed. Ik heb u toch veel malen mogen waarschuwen tegen het verschil tussen middel en middelaar. En mensen altijd weer van die middelen een middelaar maken. Dan zijn het vrome wapens, ja. Maar ook die slaat God uit de hand. En dan komt er een einde aan de gebeden en de zuchtingen, want daar ligt het leven ook niet in. En zo gaat de Heere door. Om vijanden te onderwerpen. Alle wapens af te nemen. Totdat ze als een rampzalig zondaar voor God staan. Niets meer om zich te handhaven. Niets meer om hun leven nog goed te praten. Maar er blijft over in de ware ontdekking. Een erfgenaam van de hel. Dat blijft erover. Want die gaan leren dat ze de eeuwige dood hebben verdiend. Dat ze de erfenis moeten aanvaarden van hun eerste vader Adam. Die zichzelf en heel zijn nageslacht heeft doodgegeten. En die erfenis te aanvaarden. Uw doen is rein, u van het schans rechtvaardig. Die opstaan in het paradijs met de dood te moeten bekopen. Dat is rechtvaardig. En tot die belijdenis en tot die erkentenis brengt nou God al zijn ware volk. En dan buigen ze daar het hoofd. En dan vallen ze voor God neer. En kussen zij zijn voeten. Die hen naar recht eeuwig moeten vertreden. Daar zijn ze met Gods wil en vonnis verenigd. Daar krijgen ze een welgevallen aan de straffende ongerechtigheid. Geliefden die zijn ontwapend. En die moeten niet anders dan toestemmen. Dat het wraakzwaard van God naar recht hen voor eeuwig moet treffen en doden. Geliefde, de welverdiende straf aanvaard. En die gaan zien wat het wonder zal zijn van hun leven. Een intredende en tussentredende borg. Die zegt maar, Vader, laat deze gaan, want gij hebt dat wraakzwaard in mijn hart laten neerdalen. Ik heb voor die ziel de straf gedragen, de erfenis, de eeuwige dood aanvaard. Een tussentredende borg. En met hem te worden verenigd, dat is het leven van de kerk. Om in zijn gerechtigheid te delen, uit zijn liefde te worden bediend en naar zijn koninkrijk nu op weg te mogen gaan, dat is dat nieuwe leven. Vereniging door een waar geloof met Christus. Dan is er een nieuw schepsel. De oude wapens kwijtgeraakt. Nu nieuwe wapens ontvangen om te strijden. De strijd die al Gods kinderen moeten strijden achter Christus aan. De goede strijd waarvan Paulus aan het einde van zijn leven mag zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. De loop geëindigd. Het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Die strijd. Want wie met Christus waarlijk is verenigd, gaat het beeld van Christus vertonen. Het beeld van Christus. En dan moet u opletten. Dat de apostel in de Romeinenbrief uitdrukkelijk dan spreekt ook van dit beeld dat die kerk Dus al die kinderen die met Christus verenigd zijn, zijn beeld in die zin gaan vertonen dat zij deel krijgen aan zijn lijden. We hebben er op pas nog bij stilgestaan, Filippenzen 3. Gemeenschap aan zijn lijden. Want die worden hier een vreemdeling op de aarde. Iedereen strijdt tegen God en er is een volk dat heeft de wapens door genade neergelegd. En strijdt niet meer tegen God. Ja, dat ligt nog wel in het hart hoor. Die oude mens. Die vers is nog liever dood dan het gewonnen te geven. Dat is waar. Maar ach, in principe is die toch onderworpen. Hè? Houd hem voor dood, zegt Kolbrugge. Houd hem voor dood. En een andere strijd om in te gaan. Een strijd tegen zichzelf. Tegen die oude mens die steeds in de kop opsteekt. Hadden we die strijd tegen dat addertje van binnen met dat giftige tongetje. Tweetongig. Hadden we die strijd om de wereld wereld te laten. En geen blik waardig te keuren. Hadden we die strijd om ook niet ontmoedigd te raken. Door de verschrikkelijke taal van de forse duisternis. Geeft geen deel aan God. Een vreemdeling. Die niet meer meedoet. Die de kraampjes van de wereld voorbij loopt. Dat is een spelbreker. En die moeten ze niet. Dan voel je je eenzaam. Gij weet o God hoe ik zwerven moet op aard. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ja. Want dat volk leeft op de ijdelheidskermis. Is dat de wereld voor u? Een ijdelheidskermis? Of vermaakt u zich er nog heel goed in? En slaat u geen kraampje op? Over. Maar Gods volk is een vreemdeling hier beneden. En die horen er niet meer bij. Die staan er buiten. En worden ook niet van vol aangezien. Ten diepste niet, nee. Ze zijn een belachingen en een bespotting. Hun opvattingen, hun leven, hun gedachten over God, over hemel en hel. Het wordt alles afgekeurd en gehoond. Zij leiden de smaadheid van Christus. Dus dat is het eerste, dat je dat goed beseft. Waar Gods volk met Christus verenigd wordt, dus zijn beeld gaan vertonen, is dat in de eerste plaats dus dat beeld van dat lijden van Christus. Als een uitgestotene, als een verachte fakkel door de wereld te gaan. En toch, dat is het tweede. En dat mag onze aandacht wel degelijk hebben. Ligt daar, hoe merkwaardig dat ook klinkt, een zekerheid. Juist voor die ziel. Niet die het zoekt, die zijn er ook, die zoeken dat. Nee, die het niet zoeken. Maar die toch voorwerp zijn van de afkeuring van de wereld. Die zo de smaadheid van Christus dragen. Dan zegt Paulus in Romeinen 8 wederom. Zo wij met hem lijden, zo zullen wij ook met hem verheerlijk worden. Dus hij verbindt dat met hem lijden met deze zin. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus juist die ziel die om Christus wil lijden moet, hoort uit de mond van de apostel de verzekering dat je dan ook met Christus verheerlijk zal worden. En dat moet je niet losmaken. En dat houdt hem ook menigmaal staande. Juist in dat lijden. Ik moet denken aan Christus. Dan was het toch niet anders. Met dat immense kruis op zijn rug. Met die toren van God in zijn hart. Met de smaadheid der mensen, de afkeuring van de wereld. Heeft u ook bij ogenblikken over alles heen mogen kijken. Om de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en schande veracht. Werd hij dus verzekerd dat op dit lijden heerlijkheid zal volgen. En zoals voor de kerk ook. Dat is een strijd. Strijd in de eerste plaats is lijden. En is dat anders wat wij ervan maken? De strijd in de kerk is vaak voor principes. Ik zeg niet dat die niet belangrijk zijn. Dat zijn ze zeer zeker. Maar er zijn mensen die maken bijna van hun godsdienst een hobby. En die zijn nooit ergens anders mee bezig dan alles uit te plussen. En de meest kleine details aan het licht te brengen. En altijd maar bezig met haarkloverij. Daar wil de apostel niet van weten. De kerk van God heeft het altijd geleerd. In middelmatige dingen gaan we elkaar niet beoorlogen. Maar dat kunnen we niet meer tegenwoordig. Tot in de kleinste dingen moet het uitgevochten worden. Maar zo spreekt de schrift niet. En dat is een gestalte die we steeds meer gaan missen. Dat ware volk, dat zijn stille in de landen. Stille in de landen. Die zo menigmaal in het verborgene zuchten. Hun kruis toch weer iedere dag door Gods genade gewillig mogen opnemen. Ja, stille in de landen. Waar zijn ze? Maar die leven toch met een stil verblijden dat het beste nog gaat komen. Dus die strijd, geliefde, dat is lijden. Lijden om de kennis en de naam en de zaak van Christus. Nee, dat hoeft niet gelijk een concentratiekamp te zijn. Het kan alleen zijn dat je in je familie er al niet meer bij hoort. Of in de kerk scheef aangekeken wordt. Ik ga al die vormen maar niet noemen. Maar het is wel lijden. Want je hoort er niet meer bij. Je bent eigenlijk overtollig. Je kunt heel goed gemist worden. En toch heeft dat volk juist op grond van het lijden een stil verblijden. Zo hebben ze de meesten behandeld. Wat een voorrecht dat ze het mij ook doen. Strijd. Lijden en strijden gaan altijd samen. Strijden natuurlijk. Dat weet u, dat hoort u bijna iedere zondag in iedere predikatie wel. Strijden tegen de zonde. De duivel, de wereld. En toch leg ik de nadruk op de duivel. Het zijn geen drie zaken, maar ten diepste is het één zaak. We letten een ogenblik op de Heer Jezus in de woestijn. Verzocht door de duivel. Wat staat er in Matthäus 4? Hoe wordt hij genoemd? De verzoeker. De duivel is de verzoeker. Hij verzoekt Christus, hij verzoekt de mens tot zonde te brengen. Om de wereld in te lokken. Het ervan te nemen. Bij Christus. Kniel voor mij. Aanbid mij. Of spring van de tinnen van de tempel. Engelen zullen u dragen. Of maak van stenen brood. Verzoeken tot zonde. Verleiden tot afval. Dat is altijd het oogmerk van de duivel. Een mens tot zonde en afval verleiden. En daar ligt de strijd, geliefde. De strijd om niet op die verleider zijn voorstellen in te gaan. Een ontzettende strijd is dat, want je ontloopt de wereld niet. Die zit ten eerste van binnen. En waar je ook bent, overal kijk je. En zie je de wereld in de meest verschrikkelijke gedaanten steeds meer en meer in onze tijd. Geliefde verleiden tot zonde. En dan met name toch die zonde van het lichaam. Om lusten te bevredigen. De zonde van de hoogmoed. Om altijd het hoogste woord te hebben. Baas te zijn. Iedereen die naar u moet luisteren. U zin moet hebben enzovoort. De schatten, de goederen van de wereld, de rijkdom. Dat zijn toch de meest in het oog springende zonde. Johannes noemt ze ook nadrukkelijk in zijn brief. En daar verder nog reed ik er nog meer mee te strijden. Met lusteloosheid en moedeloosheid. Dat is een zeer, zeer grote vijand. Lusteloosheid en moedeloosheid. Als ze vanmiddag zeggen, het heeft allemaal geen zin, joh. Je maakt je druk voor niks. Het haalt toch niks uit. Het is een afgelopen zaak. Stop er maar mee. Nou, lusteloosheid, moedeloosheid, er zijn zoveel vijanden. En weet u, een hele bekende is ook vrees. Vrees. Bang. Voor mensen, daarom maar zwijgen. Daarom maar niks zeggen. Daarom maar doen alsof je niks hoort op school. Op het werk. Ah, zoveel meer. Moet ik het allemaal zeggen? Nee. U weet het wel. En dat is doorlopend, hè? Daarom die wapenrusting altijd aan. Altijd strijden, maar laten we nu vanavond eens een ogenblikje letten op. En daar praten wij wat minder over in de kerk. We weten altijd de zonde nog wel reden goed aan te wijzen. Dat is ook niet zo moeilijk, want er zijn er zoveel. Maar nou de middelen. Want dat staat in die overwint. Dus die de strijd aangaat en tot een goed einde mag brengen. Maar hoe strijdt hij dan? Wat zijn dan de wapens? Wat zijn dan de wapens? En het was toch heel prachtig vanavond ook, zondag 29. Hoe Gods kinderen in die strijd levenslang de toevlucht nemen Hè? Wat staat hier? Gestadig geluk. Dus dat is voortdurend toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. De welke ze hebben vergeven der zonde enzovoort. Maar laten we wat nauwkeuriger toezien. Wat zijn nou de middelen in de strijd die Gods kinderen gebruiken moeten? Ter opscherping ook vanavond. In de eerste plaats, en de volgorde is niet helemaal willekeurig, maar is niet bindend. In de eerste plaats noem ik toch het gebed. Het gebed. O, schoont gij mij de hulp van uw geest. Dan moet je naar het werk. Met al die mensen in de pauze, die oppervlakkige verhalen. Straks naar de familie. Niemand gaat er nog naar de kerk. En dan moet allemaal weer aanhoren. Hoe moet dat dan toch? O, schoont gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij mijn paant en leidsman wezen. Ook naar het werk en naar de familie. Om niet alleen te gaan. Dat is een gedurig, dat is nou een aanklevend leven. Hè? Een gedurend gebedsleven. Gedurig dat gebed, och schoont gij mij. Want alleen ben ik niet in staat staande te blijven. Ten tweede, bijzonder ook, het oog te richten op de almacht van God. Die alles met één woord heeft geschapen, zal ook u in de allerzwaarste omstandigheden staande kunnen houden. Groot denken van Gods macht. Gemeenschap, en dat wel heel bijzonder met Christus. Dicht bij hem mogen verkeren. U voelt wel, dat gaat niet buiten dat gebedsleven om. Buiten dat zuchtend leven om. Om de gemeenschap met hem te mogen kennen. Om hem uit hem bediend te worden die de kruis heeft gedragen. Om wie de ganse helmacht zich heeft gestort. Om met zijn opstandingskracht bediend te worden. Dus, dat gebed om de geest. Oog krijgen voor de deugden God. De gemeenschap met Christus. Het tweede, dat is heel profijtelijk, als ik het ouderwets mag zeggen. Dat meen ik echt hoor. Ook heel profijtelijk. Om ook in die strijd maar gedurig te denken. Aan de prijs van de zonde. Ja. Want als je nou voor zonde bewaard moet worden. Dan moet je altijd maar denken aan de prijs van de zonde. Wat is de prijs van de zonde? Wat is het loon van de zonde? De dood. De dood. Kijk, en dan is het niet onschuldig meer. Dat losse woord. Dan is het niet onschuldig meer die blik zo even terzijde naar die persoon die daar langs loopt. Dan is het niet zo onschuldig meer even kijken op internet. Oh nee, door de filter heen, hè? Dat lukt toch wel. Iedere zonde, weet u het nog, verdient de dood. Dan is dat een verschrikkelijk iets. Dus u moet bedenken, de prijs van de zonde. U moet bedenken de toren van God over de zonde. U moet bedenken wat het is om eeuwig de zonde te moeten betalen met de helse pijn en angst. Dat is het tweede. Wat zijn nou de middelen in de strijd tegen de zonde, de wereld en de duivel? En de derde, om maar gedurig ook Gods volk op te zoeken. Er zijn oude schrijvers, meerdere, die dat ook aanbevelen in tijden van lusteloosheid en moedeloosheid of aanvechting om ook een kind van God op te zoeken, als ze er nog mogen zijn. Om daar bezet te mogen worden met anderen dan van die vreselijke gedachten die de duivel inwerpt. Gods volk opzoeken, Gods woord onderzoeken. Het zal voor ieder weer persoonlijk verschillend zijn, maar zijn kinderen van God die juist daar de meeste vertroosting krijgen, hier uit de bladeren van de Heilige Schrift. Dat zijn de wapens, de strijd om de overwinning. En de psalmen van God, dus het volk van God en het woord van God en de psalmen van God. En ik hoor het daar zingen, uw inzettingen zijn mijn gezangen geweest ten plaatse mijn vreemdelingschappen. Luther met name, psalmen zingen. In de nacht. Wat deed Paulus, wat deed Silas in de nacht? Met de voet in de blok. Naar gebeden te hebben. Goden lofzangen gezongen. Dat is de kracht, dat zijn de wapens, geliefden. vierde. Ik noem ze toch. Dat was met name ook Calvijn die daarop heeft gewezen. Om volop bezig te zijn met de dingen die komen gaan. De wereld verachten, opgeleid te worden tot de heerlijkheid. Ik noemde u net die tekst uit Hebreeën 12 vers 2. Om de vreugde die is voorgesteld. Om daarmee bezet te worden. Dat trekt ook af van de wereld en haar vergankelijke schatten. En voelt u wel? Opgeleid te worden tot de zaken van de eeuwigheid. Tot Gods eeuwige vreugde en liefde. En een vijfde, nu ga ik iets heel vreemds zeggen misschien. Het is toch ook, ik zet het wat achteraan hoor. Het is toch ook wel een heel bijzonder middel, ja. Gewoon werken. Nou zegt hij, dat had ik nou niet verwacht. Gewoon werken. Ja, gewoon werken, ja. Daar ben ik toch altijd nog wel dankbaar voor, moet ik zeggen. Misschien niet altijd goed, maar als je vroeger niks deed, dan vroeger heb je niks te doen. Heb je niks te doen. Ja, je moet toch wat doen, hè. Het leven is niet om te verspelen. Maar die arbeidsethos, die missen wij een beetje. 5 dagen maal 8 uur, hè. Nee, arbeid. U kent allemaal dat voorbeeld wel. Als David gewoon was meegegaan met zijn mannen. Als hij aan de arbeid was geweest, had hij niet in de verleiding gekomen om daar op het dak te zitten. Niks te doen. Ledigheid is des duivels orkus, weet u nog. Om de blik op Bathsheba te vestigen met alle vreselijke gevolgen van die. De arbeid. En ik kan hem meer noemen, maar de natuur. Om daar eens zomaar in te trekken. De schoonheid en de lieflijkheid en de heerlijkheid en de almacht en de wijsheid van God te zien. Begrijpt u wel? En zo zijn er vele middelen. In de strijd waartoe de kerk wordt opgeroepen. En het laatste, geliefde. Om vol te houden. Nou zeg ik het heel menselijk. Of met de woorden van de schrift. Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Want er staat hier niet. Er staat hier niet. Die strijd zal alles beërven. Dat staat er niet. Hè? Er staat die overwint. Ja, die strijd wordt verondersteld. Maar er wordt ook verondersteld tot het einde toe. En we zien in onze dagen. Dat maakt zo benauwd of niet aan. Links en rechts mensen afvallen. Het getal der getrouwen. Micha zuchtte er ook al onder. Hè? Lees maar in hoofdstuk 7. Het getal der getrouwen wordt steeds kleiner. De afval. Maar de blijde kerken Gods. Geen afval der heiligen. De volharding der heiligen. Standvastig. Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Ontzaglijk. Iedere dag 24 uur. Strijden tot de laatste snik toe. En u voelt wel, dat is nou precies niet wat een mens wil. Die wil wel naar de hemel en mag godsdienstig zijn. Maar dit, nee. Dit zegt hij dan ook, dit is wat overdreven. Je kunt, ik hoor het zo vaak, hè, je kunt er toch niet altijd mee bezig zijn. Nee, als je er niet van houdt, kun je er zeker niet mee bezig zijn. Maar wat heb je nou net gezongen met Psalm 1? Dag en nacht. Bepijnst, herdenkt en ijverig betracht. Waar is dat voor? Standvastig. Staande gehouden, ik weet het, ja. Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En dan zullen ze de strijd voor eeuwig te boven zijn. En het laatste wat ik zeg, liefde, ik heb het eigenlijk al enigszins gezegd. Hè. Maar dat is toch wel heel wezenlijk, hoor. Dat einddoel volk voor ogen houden. En weet u wat nou zo bijzonder is? Juist ook hier in Openbaring 21. Hè? Dat is juist zo bijzonder. Dat einddoel voor ogen. Dus Jeruzalem, kijk, mijn hoofd gaat al naar boven. Hè? Ziet u dat? Het einddoel Jeruzalem daar boven is. Maar als ik naar boven kijk, dan kijk ik ook over alles heen. En dat is nou een geestelijke oefening. Als je werkelijk het oog mag opheffen. Tot de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn, alles en alles. Dan kijk je over alles heen. En het minste lastig. Begrijpt u wel? Wie overwint tot het einde toe, die, zo staat hier, zal alles beërven. Iets gezegd over die strijd, die uitmondt in de overwinning. En let u dus op, die strijd is beslecht bij de laatste snik. En dat is nou zo ook in de wijsheid van de Heer opgetekend. Dat u ervoor bewaard wordt. Om te zeggen, nou er is dit gebeurd en dat gebeurd. Nou ga ik er eens bij zitten. Nou ga ik er eens van nemen. Dat is de godsdienst. Die hebben een heleboel beloften. En die kunnen ze te pas en te onpas uit de zak toveren. En die hebben er altijd wat voor. En die zaten goed moeds. Maar kennen van die strijd niks. De Heer bewaart zijn volk ervoor. Juist door wat voor ons gevoel wel eens lijkt van, ja maar kun je dan nooit zeker zijn? Omdat de Heer zijn kinderen kent. En als ze die zekerheid hadden, dan zou die oude mensen wel voor zorgen dat ze nooit meer in die strijd zich zouden vertonen. En daarom, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Wat een wijsheid, hè? En die zullen beërven de heerlijkheid. En zo gaat het hier verder. Die overwint zal alles beërven. Daar staat het woord beërven. En daar moet u wel over nadenken. Dat heeft alles te maken met een erfenis. Kijk, dat is nou zo aangrijpend. Hè? We hebben er wel eens meer over gehad, ook met de jeugd nog van de week. Dan zeg ik tegen de kinderen, zou u graag een erfenis willen hebben? Nee, zeggen ze. Liever niet. Maar dan moet ik mijn vader of moeder missen. En die wil ik niet missen. Nee, ik hoef geen erfenis. Kijk, die kinderen begrijpen dat nog. Hè? Ik moet ook geen erfenis hebben. Verschrikkelijke mensen die op een erfenis zitten te wachten, zeg. Dat is goddeloos, of niet? Want er moet gestorven worden, anders is er geen erfenis. Maar dat is nou de kerk ook waar. Er moest nou gestorven worden. En dat maakt die erfenis die aan komt ook zo bijzonder. Wat dat nou gekost heeft, die eeuwige heerlijkheid. Die fontein van vreugde die geopend wordt. Waar de kerk eeuwig mee bedeeld zal worden. Die heeft het bloed van mijn lieve meester gekost. Begrijpt u dat? En dat maakt de zaligheid zo onbeschrijfelijk groot. En er zal in de hemel niet geweend worden, dat weet ik wel. Maar anders zou het eeuwig wenen over zoveel liefde. Voor zo'n dwaas en krom menselijk geslacht. Maar het heeft wat gekost. Het heeft het meeste zijn leven gekost. Gods zoon is mens geworden. De pers alleen getreden. Hij is gestorven. Verheerlijkende de deugden Gods. Dat was nou nodig. Zo duur is de zonde. Dat God eer die ongestraft te laten bestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Met de smadelijke dood des kruises. En dat is de prijs die gegeven is. Om Gods toren te stillen. En de hemel te openen. Dat moet voor gestorven worden. Bedenk het goed. Het is een erfenis. Maar hij is gestorven. En hij is opgestaan. En daarom met blijdschap aanvaard de kerk de erfenis. Maar ja, nu kom ik bij het punt. Hè. Aanvaard de erfenis. Maar de kerk, en dat is nou het verschil, aanvaardt tweemaal een erfenis. En als het niet tweemaal is, dan is het niks. Tweemaal. De eerste maal dat we de erfenis moesten aanvaarden, weet u van wie dat was? Van mijn eerste vader, Adam. Dat God in het dodelijkstijdsgewicht je ziel overbuigt. Om de erfenis van de eeuwige rampzaligheid te aanvaarden. Mocht hij dat ook doen? De dood aanvaarden. Als het loon op de zonde. Als de erfenis van de eerste Adam. De dood aanvaardt. Het vonnis gebilligd. Die krijgen een tweede erfenis. De tweede erfenis. Eerst de dood moeten erven. En toen het leven mogen beërven. Is wat? Die zullen alles beërven. Die zullen alles beërven. Wat is dat de erfenis? U weet het toch wel? De hemel, zegt het kind. Ja, de hemel, zegt het kind. Ja, zegt daar een kind van God. Dat is dat ik nooit meer zal zondigen. Ja, zegt een ander. En dat er geen dood meer zijn en geen rouw meer zal zijn en geen moeite meer zal zijn en geen gekrijt meer zal zijn. En de duivel zal er niet meer zijn. Ja, dat is allemaal de heerlijkheid, dat is de erfenis. Er is nog veel meer, maar het staat hier zo mooi. Zo prachtig, zo schoon, zo rijk. Weet je wat er staat? Er staat niet veel, heel veel moois. Er staat, zal alles beërven. Alles, alles. Wat is dat? Dan raak je toch niet uitgesproken, nee. En je kunt in één woord zeggen, nee, in een eeuwigheid vernodigen, heb je nog maar weinig niks gezegd. Weet je wat alles is? Dat is God. Die gaan God beërven. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed als God. Ze worden Gods bezitter. Dat is de erfenis. Dat is niet te bevatten. God geeft zichzelf als erfenis aan zijn volk. De gemeenschap herstelt. Dat is de erfenis. En de middelaar Gods en de mens heeft zijn bloed ervoor gegeven. Om zijn kerk deze erfenis te bereiden. Alles, dat is God. Dat is God en mogen bezitten. Mijn God, mijn Heer. In hem te mogen verzinken. Aan hem altijd genoeg te hebben. In hem steeds meer ingeleid te worden. Geliefde, dat is de erfenis. God, alles. Onuitsprekelijk. Eeuwig. Lief wezen. Te mogen ontvangen. Alles. En daarom staat er ook. Ik zal hem een God zijn. Dat betekent, ik zal u alles zijn. In u is niets, maar in mij is een volheid. En daar zult u zich eeuwig in verlustigen. Ik zal uw God zijn, ik zal u alles zijn, ik zal eeuwig u alles zijn. Dat is de erfenis. Gij zult mij een zoon zijn. U zult alleen maar ontvangen. Aan alleen maar mijn liefde indrinken. U zult alleen mijn oog voor mij zijn. Uw mond zal alleen van mij spreken. Gij zult mijn kind zijn, dat is heel bijzonder ook. Niet alleen ontvangen, maar geborgen zijn. Eeuwig in God verborgen zijn. En geen moeite meer. Geen zorgen meer als je naar het ziekenhuis moet. Geen dood meer, niet meer naar de begraafplaats. Nee, geborgen zijn. In God. En dat voor eeuwig. En dat is een kind, dat is een zoon, dat is een dochter. Die heilige onbezorgdheid zal het dan eeuwig zijn. Waar? Daar in de hemel. Als de kerk God gaat ontvangen. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En laten we daar eerst van zingen. Het is Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog of aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 73.
Thank you.
Wie durft daarover te preken? Maar. Tegenstelling. Maar de vreesachtige. Ongelovigen. Hun deel, erfdeel. In de poel, de brand van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood. Maar, ontzettend woord is dat, tegenstelling. Ik heb het misschien als meer gezegd, maar er zijn dingen die vergeet je niet zo gauw. De eerste gemeente was het allemaal niet zo eenvoudig. Ik weet nog hoe een oudeling zei, dominee, als hij dan toch over het oordeel moest spreken, doe dat in het begin van de preek dan. Eindigt alsjeblieft in de hemel. Ja, dat is nou een mens. Hè? Zulke oudelingen zijn hier toch niet. Hè? Hier staat het anders. Eindig er maar mee. Vanavond. Eerste hemel. En dan wordt de hel getoond. De tegenstelling is duidelijk, maar nu staan hier 8 omschrijvingen. U weet zelf heel goed dat het er veel meer kunnen zijn. Maar deze staan er niet zomaar. U zegt ja, maar onbekeerd is onbekeerd. In welke vorm ook, dat is waar. En toch heeft het God behaagd en beliefd om zo nadrukkelijk hier 8 keer te zeggen wie daar in de hel zullen komen. Want dat is niet zomaar. Dat kunnen staan voor ons gevoel. Als je onbekeerd bent, ga je naar de poel. Nee, dat staat er niet. Heel nadrukkelijk. Om onszelf te dwingen. Te onderzoeken wie we zijn. Maar de vreesachtigen. Wat zijn vreesachtigen? Geliefde, u staat het mij toe dat ik dat heel kort benoem. Wat is dan de kern van vreesachtige mensen? Ja, dan zegt hij dat ze bevreesd zijn natuurlijk. Ja, dat is duidelijk. Waarvoor? Bevreesd. Om iets te verliezen. Wat? Nou, het is met name, dat zegt de kanttekenaar ook, in tijden van vervolging. Dan zijn juist deze mensen zo bang om te verliezen wat? Ja, precies. Je rust. En je boterham. En je huis en je werk en je leven. Daar zijn ze bang voor. Dat het wat gaat kosten. Dat die godsdienst van ons, die mag niks kosten. En zeker je rust niet. En daarom hebben we geen zin in de strijd, dat snap ik ook wel. Want die strijd vanavond, dat kost u rust. Dat is wat om de wapens tegen God neer te leggen. Andere wapens te ontvangen om in te gaan. Te strijden tot het uur van je dood, daar hebben we geen zin in. Maar dat kost u uw rust. Vreesachtig. Nou, gemeente, ik zeg dat niet zonder overdrijving hoor. Maar ik zou er uren over kunnen praten. Vreesachtig. Bijzonder ook in de kerk. Vol mensenvrees. Maar ja, als je dit zegt, dan kijk die boos. En als je dat zegt, dan heb je kans dat je die niet meer ziet. En als je dat zegt, pas op hoor. Mensenvrees. De kerk is er zoveel van te vinden. Mensen behagen. Zichzelf er niet voor over hebben. Maar laat het maar heel eenvoudig zeggen. Want ik zei al, dat kan kuren volhouden. Maar waar die mensen allemaal bang voor zijn. Eén ding, daar zijn ze nou niet bang voor. Om in de handen van God te vallen. Begrijpt u dat? Dan moet ik denken aan wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, vrees niet die macht heeft uw lichaam te doden. Maar vrees die macht heeft om lichaam en ziel beide te werpen in de hel. Ja, vrees die. En als die vrees er is, dan gaat die andere vrees werken. Wat zou een mens mij doen? Vreesachtigen, ze zijn er heel veel. Kort samengevat, het mag niks kosten. Of niet te veel. En wat is nodig? godsvrees. En die brengt altijd mee met zich liefde. En het is de volmaakte liefde die de vrees uitdrijft. Ik kan niet anders dan aanstippen vanavond de tweede omschrijving. Ongelovigen, dat begrijpt u wel. U zegt dat geldt toch voor al die mensen, ongelovigen. Toch staat het hier apart genoemd. Ongelovigen, wat zijn dat? Heidenen, zegt u. Juist. Mohammedaan, boeddhisten, allemaal waar. Valse godsdienst dus. Ongelovigen. En de huichelaars horen er ook bij. Ongelovigen, valse godsdienst. Komen ook daar uiteindelijk terecht. We leven in een tijd van grote verdraagzaamheid. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Alle godsdiensten respecteren. Dat kan de kerk nooit. Die mensen kunnen het dan niet voor over hebben. Ongelovigen. Daar staat er voorts gruwelijke. Nou, ik denk dat de kinderen zelfs dat begrijpen. Iets gruwelijks. Dat is zo aangrijpend. Ja, wat moet ik zeggen vanavond? Gruwelen. Gruwelen. Een verschrikkelijke moord. En we weten het wel. Als door mensen van de Islamitische Staat koelbloedig onschuldigen onthoofd worden. En het nog allemaal getoond wordt. Dat is gruwelijk. Maar tegen het natuurlijke liefde is niet minder gruwelijk. Gruwelijk de roofmoord. Op een oude vrouw in huis. Zoveel gruwelijke zonde. Geliefde. Vierde. Wat hier staat, doodslagers, de moordenaars. Maar zou dat nou ook kunnen gaan over mensen die abortus plegen of euthanasie? Doodslagers. En hoe reëren dus? Alleen mensen die naar het bordeel gaan. Of misschien ook, zoals de catechismus het uitlegt. Hè? En de Heer Jezus het ook zegt trouwens. Wie in zijn hart een vrouw begeert, heeft al reden overspel gedaan. De catechisme legt het zo uit, zou het daar ook niet over gaan. Hoereer, dus het is een verschrikkelijke tijd wat dat betreft. Er is geen schaamte meer. En we zien ze langzamerhand ook doordringen in onze gezinten. En ik ga, nee, wees niet bang, ik ga er niet over spreken. Alleen de kleding. Maakt ons steeds meer zorgen. Schaamteloosheid is altijd wat vooraf gaat aan totaal uitbreken in de zonde. Met name ook deze van overspel. Hoereer dus. Bijzondere zonde in de Bijbel. Je lichaam is een tempel des geestes. Er staat voor tovenaars, tovenaars. Waar moet u aan denken? In onze tijd. Lijnen lezen. Of in je oog kijken. Er zijn er uit onze gezinten die gaan er gewoon naartoe. Ze zeggen, help dominee, echt waar. U kunt er misschien tegen zijn, maar het helpt natuurlijk. Jannes en Jambrus, die konden van hun stokken ook nog slangen maken. Maar ik zou het maar niet doen. Horoscopen. De astrologie. Sterrenwichelaars. U weet het allemaal wel. Zwarte kunst, zeiden ze vroeger. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo heet. Over giftmengers zullen we het niet hebben. Geesten oproepen. Ik heb scholieren gesproken. Dat was dan in de jaren 80. Die vertelden dat dat gebeurde. Op scholen. Hebben jullie ook? Geesten oproepen. Geliefde en afgodendienaars. Afgodendienaars, wat zijn dat? Ik hou het hier op de catechismus. Alles wat u boven, naast of in plaats van God vereert. Boven, naast of in plaats van God vereert. Dat is afgoderij. Geliefde, en nee, spart, spel. Uw werk kan het ook zijn. Afgodedienaars en leugenaars. En gelooft u gemeente, dat staat hier niet zomaar voor het laatst. Want daar is het mee begonnen. En ook elders in openbaring wordt het heel nadrukkelijk gesteld. Daar is het mee begonnen. Hoe wordt de duivel genoemd? De mensenmoordenaar en leugenaar van den beginnen. Wat is het grote kwaad, het grote gevaar. En ik zeg eerlijk, daar ben ik altijd bang voor. Bedrog. Een leugen is niet alleen keihard. Precies omgekeerd zeggen, maar ook net niet precies zeggen. En wat er ontzettend veel op lijkt. Een halve waarheid is ook een hele leugen. En dan zeggen ze wel eens, de wereld wil bedrogen worden. Dan zeg ik er heel verdrietig achteraan in de kerkelijke wereld nog het meeste. En die kinderen begrijpen er niks van. Zoveel kerken, zoveel godsdiensten. Wat een bedrog. Wat een bedrog. En er wordt wat bedrog gepleegd. En de grote vraag, bedrieg ik mezelf niet? Maar die leugenaar is mij niet vreemd. Ik zoek mijn godsdienst ook wat aan te passen. Dat ik er redelijk mee door het leven kan komen of niet. He? Een leugentje. Ja. Een leugentje. Daar ben ik bang voor. Bedrog. Heren, bedrieg ik me niet. Want ik ben zo'n bedrieger. Dat slangetje van binnen, die twee tongetjes, weet u wel? Ja, ben ik bang voor. Hoeveel bedriegen zichzelf niet? Er staat in het woord dat velen menen in te kunnen gaan. Die gaan met een leugen in de rechterhand God ontmoeten. Voor eeuwig kwijt en voor de leugen. Straks klinkt het in openbaring. De leugen lief heeft en doet. De duivel. Daar is het mee begonnen. Daar is alles uit voortgekomen. Maar Godlof, de duivel, de grote leugenaar en moordenaar van het begin. Straks met al zijn handlangers in de poel die brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En dat is een gruwelijke erfenis, geliefde. Een gruwelijke erfenis. En ik heb geen enkele behoefte om daarover uit te wijden. Maar ook dat is een erfenis. Voor een verloren volk. De erfenis. En weet u waarom ze deze erfenis krijgen? Die hier zo bijzonder genoemd zijn. Al de onbekeerden. Omdat ze hem hier nooit aanvaard hebben. Dan zullen ze hem daar eeuwig moeten bezitten. Hier nooit aanvaard. Des doods schuldig. Hier nooit de hel aanvaard. Als de rechtvaardige straf. Op mijn zonde tegen de Allerhoogste God. Die de erfenis hier niet aanvaardt, die zal hem krijgen. En nooit, nooit meer anders dan dat. Een poel die brandt van vuur en zilver. Het heeft God de Heilige Geest behaagd het zo op te laten tekenen. Vuur, het is de toren van God over de zonde. Bijzonder de zonde van het ongeloof. Omdat wij niet wilden dat hij God en koning over ons zou zijn. En zilver, dat zwavel om te stikken. Je ziet niks. Het neemt weg je zicht, het neemt weg je adem. Je zicht. Er is nooit meer zicht dat nog anders zal kunnen worden. Dat zal eeuwig zijn. En benauwd, ja. Want, geliefde. Vroeging zal daar zijn. Had ik maar toen ook die woensdag. Ook die woensdag. 28 januari 2015. Me gewonnen gegeven. Had ik toen maar niet. Vroeging. Eeuwig benauwd. Omdat je de tijd niet hebt gebruikt. En dan eeuwig te laat. Gij roeit hen uit die afhoreren. En u de trotse nek toekeren. Maar dan hoorde Gods kind er bovenuit zingen. Maar het is mij goed. Mijn zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Amen. Laten we eindigen. Heere, wilt u de prediking nog zegenen? Twee wegen. Het is een ontzetting En laat het een ontzetting zijn. De kerk met ontzetting bevangen. Van zo grote nood, zo grote dood verlost. Met zoveel heerlijkheid bedeeld. De ontzetting de hel. Heren, wilt u nog werken, ook in die deel van de gemeente. Onder jong en oud, maar ook thuis. Wilt u vergeven onze zonde, al wat niet was naar uw heilige wil. En bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Bekeren zoals ge al uw oude volk bekeert. Waarachtig, afsnijdend, inplantend. Daarin u zelf verheerlijkend. Gedenk ons op weg naar huis. Bewaar en spaar nog. Geef ons een goede nachtrust. En bewaar ons voor de valse rust. Om Jezus wil. Amen. 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de wereld zoekt, vergaat te lang en wordt vervloekt. 14e van Psalm 73. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.